En vanavond zijn we terecht in de tweede helft van 2 Timotheus 3. In de eerste helft waren wij terecht bij de zware tijden in de laatste dagen, zoals het heet in vers 1. En waarin gesproken werd in dat schriftgedeelte over mensen die weliswaar vers 5 een gedaante hebben van Gods zaligheid, maar de kracht derzelve verloochend hebben. Dat wil zeggen, uiterlijk ziet het er redelijk christelijk uit, maar inwendig betekent het helemaal niets. Het heet zelfs uitzinnigheid in vers 9. Ze zullen niet meer de toenemen, want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden. En dezelfde term, uitzinnigheid, gebruikt de apostel met name in de Galatenbrief, ter aanduiding van degene die de voorkeur geven aan een leven onder de wet. Want hij zegt, zijt gij zo uitzinnig, wie heeft u betoverd? Niet dat het helemaal hetzelfde is, maar de wet heeft nou eenmaal een gedaante van godzaligheid, zoals we kunnen lezen in Romeinen hoofdstuk 2. Ik dacht dat ik die ook heb aangehaald een vorige keer. En hier in 2 Timotheus 3 gaat het ook over gedaante van godzaligheid in 3 vers 5. Maar zonder de inwendige, de geestelijke kracht die daarbij hoort. De gedaante is immers slechts de uitwendige vorm. En dat is de tragiek van het christendom. Het ontaardt in alleen uitwendige vormen en dus in wet. Dus de eeuwen door zo gebeurd. De eeuwen door zijn er ook geweest die zich daaraan hebben onttrokken overigens. Maar niettemin is dit kenmerkend voor de laatste dagen, de zware tijden, zoals dat heet. En daartegenover stelt de apostel de versen 10 tot en met 17 hier van 2 Timotheus 3. Gericht natuurlijk op de persoon van Timotheus, want aan hem werd het geschreven. En in tegenstelling tot het voorgaande zegt hij in vers 10, maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde, leidzaamheid, vervolgingen, lijden enzovoorts. Dat wil zeggen dat Timotheus geacht wordt navolger te zijn van de apostel Paulus in meer dan één opzicht. Dat wil zeggen in deze dingen die hier genoemd worden. Hij wordt geacht navolger te zijn van Paulus leer, zijn wijze van doen, dat wil zeggen zijn leven, zijn voornemen. Ik kan er moeilijk wat anders van maken dan Paulus plannenmakerij, zijn methode van hoe hij zijn leven inricht. Daarna zijn geloof, zijn langmoedigheid, zijn liefde, zijn leidzaamheid. Dat zijn precies 7 dingen als ik het goed geteld heb. En ze hebben van doen met de levensinstelling van de apostel. Daarmee ook zijn instelling met betrekking tot zijn dienst uiteraard aan de Heer. En daarom in het bijzonder is hij voor Timotheus tot voorbeeld. Het zal ook duidelijk zijn dat dit het tegenovergestelde is van wat men kan vinden bij de lui die beschreven worden vanaf vers 2. Men is daar niet trouw aan de leer en hij houdt er een wereldse leefwijze op na. Dat is nou eenmaal kenmerkend voor de wet. De wet is gewoon de wereld. Begrijp je me goed, er is verschil van wet en de ene mens heeft een andere wet dan de andere, maar ze hebben gemeen dat ze leven onder wet. En dat is de wereld. Die wordt gereguleerd, is aan regels gebonden die gewoonlijk verplicht worden opgelegd en zo verder. En dat is, dat komt overeen met de boom der kennis, des goeds en des kwaad. Daar gaat de mens aan dood. Dat is geen leven. Daartegenover staat de boom des levens, maar die heeft van doen met inwendige zaken, met een veranderd gemoed. Heeft van doen met de inwoning van de Heilige Geest, dan wel de inwoning van Christus. En de vrucht daarvan is onder andere deze dingen. Geloof, langmoedigheid, liefde, leidzaamheid. Er staan nog een paar dingen meer die in de opsomming van Galaten 5 weliswaar niet genoemd worden. Maar samenvattend kun je het rustig zo zeggen dat het daarom gaat. De kracht namelijk van de godzaligheid wordt hier besproken. En om die kracht gaat het. Die kracht krijgt vanzelf een uitwendige vorm, een gedaante dus. Het krijgt gestalte, heet dat, hè? in onze levens, Christus zou gestalte krijgen in onze levens, dan wel, wij zouden veranderd worden naar het beeld, dat is ook een gedaante, naar het beeld van Gods Zoon, maar uiteraard van binnenuit. Dat is het enige wat werkt. En van Timotheus zegt de apostel Paulus, gij hebt achtervolgd mijn leer, mijn wijze van doen, mijn voornemen, mijn geloof, ook te lezen als mijn trouw, want dat speelt ook een belangrijke rol en ook in de vertaling wordt het bij gelegenheid genoemd. Bijvoorbeeld als de apostel zegt dat God hem getrouw gevonden heeft en hem daarom in de bediening heeft gesteld. Dat was de eerste brief van Timotheus, 1 Timotheus 1 vers 12. Maar trouw en geloof is volstrekt hetzelfde begrip in zowel Grieks als Hebreeuws en daarmee in heel de Bijbel. Timotheus dus als navolger van Paulus. Dat zou niet alleen Timotheus zijn, dat zouden wij allemaal zijn, want in vele brieven stelt de apostel gewoon in het algemeen dat men navolgers van hem zou zijn. Dat hij het voorbeeld is voor de gemeente, dat hij het model is voor elk gemeentelid enzovoorts. En hij kan het dus ook rustig zo aan Timotheus schrijven. Alleen gaat het bij Timotheus iets verder, omdat Timotheus in diezelfde bediening staat als de apostel Paulus uiteraard. Hoe dan ook, in 2 Timotheus 3 vers 10 wordt deze, laten we zeggen, deze inwendige kracht van de godzaligheid besproken, of althans genoemd, waarbij het begint met leer en eindigt met passie. Want dat is wat het is, hè? Leidzaamheid. We hebben het hier meerdere keren besproken. Dus ik zeg het nog maar een keer. Passie. Leidzaamheid is passie. Men kan leidzaamheid opvatten als bereidheid tot lijden. Maar dat is wel een heel zwakke interpretatie van de term. Wat het werkelijk is, is passie. En daarna kunnen we een avond praten om het uit te leggen. Misschien doe ik dat ooit nog eens een keer, maar hier niet meer. Hè? Want dat hebben we hier wel eens gedaan, hè. Maar passie, het begint met leer en daarna passie. Dat wil zeggen, leer stelt de grenzen. Leer is vaststaand. Leer is wat wij in de schrift vinden. Hetgeen trouwens in de volgende verse nog uitgebreider naar voren gebracht wordt. Dat is waaraan wij ons houden. Dat wil zeggen, niet aan wet, zo van doe dit en doe dat. Maar aan waarheid die ons van Gods wegen bekend wordt gemaakt. Daar begint het mee. Dat is vaststaand, want waarheid per definitie staat vast. Gek genoeg. Want men trekt dat nou juist altijd in twijfel. Maar als ik waarheid moet definiëren, dan zeg ik, waarheid is het vaststaande. Noem dan nog eens iets anders wat vaststaat eventueel. Ik bedoel, dat is onderscheiding genoeg. De waarheid namelijk. En als u synoniemen vindt, blijkt het toch over hetzelfde te gaan. Hè? Je kunt zeggen, de rots die niet wankelt, maar het is Christus en hij is de waarheid. Het brengt je niet verder, er is niets anders, hè? Waarheid. En waarheid wordt geopenbaard, uiteengezet in wat dan leer heet. Dat is vaststaand en het eindigt met leidzaamheid, passie. Dat wil zeggen dat men zich daaraan overgeeft. Dat men ervoor gaat in wat moderne Nederlands jargon. He, dat is het, hè? Volledige overgave met alle consequenties van dien, ook als dat lijden met een lange ei tot gevolg zou hebben. En dat is ook precies wat in het volgende vers genoemd wordt. Zo sluit het op elkaar aan. Uiteraard, want u weet, leidzaamheid is positief als je zegt het is gedrevenheid, om het woord passie te vermijden nu, hè. Het is gedrevenheid. Maar leidzaamheid kan ook negatief gezien worden, namelijk men gaat er aan onderdoor. Het eet iemand op, bij wijze van spreken. En dat is de verbinding die gelegd wordt tussen vers 1 en vers 2. Leidzaamheid. Nou goed, passie. En dus ontaardt het ook in vers 11 in vervolgingen, lijden, simpelweg. En bijvoorbeeld lijden zulks als mij overkomen is in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Hoedanige vervolgingen ik geleden heb en de Heer heeft mij uit alle verlost. Het schijnt dat Timotheus daar weet van gehad heeft, van die vervolgingen van de apostel Paulus, daar in Antiochie, Iconium en Lystra. Hij kwam immers uit die buurt. Niettemin, deze vervolgingen van de apostel Paulus worden beschreven in Handelingen 13 en dan verschijnt Timotheus nog niet ten tonele. Hij wordt nog niet genoemd, maar voor de hand ligt dat hij er wel weet van gehad heeft, omdat het in zijn geboortegrond, om zo te zeggen, zich afspeelde. En dat is hevig geweest, moet ik u zeggen, hoewel het maar kort vermeld wordt in Handelingen 13. Dat is de zogenoemde eerste zendingsreis van Paulus. Ik corrigeer het altijd en zeg, nou ja, eigenlijk was het de zendingsreis van Barnabas. En die had Saulus van Tarse als jong maatje meegenomen, maar onderweg veranderde eerst de naam van Saulus in Paulus en vervolgens staat hij voorop genoemd en wordt het Paulus en Barnabas. Maar het begon met Barnabas en Saulus. Onderweg veranderde dat, maar er veranderde onderweg wel meer, want wat onderweg ook veranderde was dat men weliswaar het evangelie predikte aan de Joden, maar de heidenen kwamen tot geloof. En toen men in Antiochië kwam, toen stelden Paulus en Barnabas, want de volgorde was inmiddels al veranderd in vers 46, die stelden vast dat zij zich keerden tot de heidenen, omdat de Joden zich het evangelie blijkbaar, het eeuwig leven namelijk, niet waardig keurden. En ze zeiden in vers 47, want alzo heeft onze Heere geboden, zeggende, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. En wat begon als een zendingsreis, toch wel gericht op de Joden eerst, want zo is het met de evangelie, hè? Het is eerst de Joden en daarna ook de Grieken, ook de Griek eventueel. Maar het veranderde onderweg namelijk, want het werd onderweg toch evangelie prediken aan heidenen in de praktijk met grote problemen die daarna besproken worden in hoofdstuk 15 als ze terug zijn gekomen van hun zendingsreis. Want wat moet je nou met al die heidenen die niet naar Joodse wijze leven? En toen zei Petrus en Jacobus bevestigden dat, nou, wij als Joden kunnen toch met gemak als heidenen gaan leven, dan is het probleem opgelost. Want dat is Handelingen 15, hè? Jawel. Maar goed. Maar hierin, tijdens deze zendingsreis, breken de vervolgingen uit. Eerst in Antiochië, dat is hier in Handelingen 13, vers 50. Waar de Joden immers het evangelie niet blieven en dus een opstand tegen Paulus en Barnabas bewerkstelligen. Op de bekende manier, zij spannen de heidenen voor hun karretje, heet zoiets. Je kunt het in Handelingen 2 ook al lezen, hè? Waar Petrus tegen de Joden zegt, gij hebt hem genomen en door de handen der onrechtvaardigen gekruist. Want het waren de Joden die van hem af wilden en ze lieten het uitvoeren door de Romeinen. En zo is het ook gebleven. Heel Handelingen door, ook hier. Want hier staat, maar de Joden, vers 50 van Handelingen 13, maakten op de godsdienstige en eerbare vrouwen en de voornaamste van de stad en verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas. De Joden, via die vrouwen en de voornaamste van de stad, verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas en wierpen ze uit hun landpalen. Nou ja, uit de stad, uit het hele gebied, feitelijk. En dus trokken ze verder naar Iconium en Lystra. En uit Iconium moesten ze vervolgens ook vluchten. Dat wordt hier nabeschreven in het begin van hoofdstuk 14. En uiteindelijk wordt er zelfs beschreven dat Paulus gestenigd werd, namelijk in vers 19. Daarover kwamen Joden van Antiochië en Iconium en overreden de scharen en stenigden Paulus en sleepten hem buiten de stad, menende dat hij dood was. Dat was ook kennelijk de bedoeling. En als ik hem zo lees, dan heb ik de indruk dat hij ook dood was eigenlijk. Maar vooruit. Maar er staat dan in vers 20, doch als hem de discipelen omringd hadden, stond hij op en kwam in de stad. En des andere daags ging hij met Barnabas uit naar Derbe en zo verder. En in de laatste paar versen van dit hoofdstuk zijn ze daarna weer op de terugweg naar een andere Antiochië waar ze vandaan kwamen overigens. Maar de apostelen, dat wil zeggen Paulus en Barnabas, werden in die plaatsen vervolgd. Uiteindelijk zodanig dat ze Paulus voor dood als een lijk dus buiten de stad sleepten. En daarna kwam hij toch weer tot leven. Ik denk dat ik het wel zo mag zeggen. Maar ik denk dat hij dood was en dat God hem gewoon heeft opgewekt. Ik heb daar niet de minste problemen mee. Waarom niet? Het gebeurt vaak genoeg in de Bijbel, denk ik wel eens. Hè? Dus waarom niet?
Hij hoeft in ieder geval niet eens een dag bij te komen, maar dus anderen daar.
Dat is het meest opvallende aan het verhaal. Dus een wonder was het in elk geval. En daar gaat het maar om. God wekte hem op, deed hem weer opstaan in elk geval. De andere dag ging hij gewoon op stap alsof er niks gebeurd was. Ja. Dat is nogal wat als je een verzameling stenen op je gekregen hebt. Maar vooruit. Maar het is illustratief voor de situatie van de Joden. Daartoe vinden we deze geschiedenis ook zo uitgebreid vermeld in Handelingen 13 en 14. Het is illustratief voor de vervolgingen die er zeker komen en kwamen van de kant van de religieuzen. Degene die vasthouden aan de wet. Degene die een gedaante van godzaligheid hebben, maar de kracht derzelfde verloochend hebben. Want ik weet wel, daar wordt het geschreven over de Joden, maar in Galaten wordt het ook toegepast op christenen die vasthouden aan de wet. En daar staat ook, zij zullen u vervolgen. Degene die wettisch willen leven, vervolgen degene die in de vrijheid staan. Want zoals ook Isaac, zoals ook Ismaël vervolgde Isaac, dat is in Galaten 4 dus, ja. En dat is wat hier in 2 Timotheus 3 wordt aangehaald. En Timotheus wordt geacht op de hoogte te zijn van deze geschiedenis. Vers 11 van 2 Timotheus 3. Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochië, in Iconium en Lystre. Hoedanige vervolgingen ik geleden heb. En de Heer heeft mij uit alle verlost. Dat gebeurde. Dat gebeurde later ook. Al moet gezegd worden dat voor zover wij weten de apostel niettemin de marteldood is gestorven. Dus het hield een keer op. Maar niettemin, zo gebeurde het wel. En daarna de algemene conclusie daaruit in vers 12 van 2 Timotheus 3. En ook allen, in de zin van namelijk ook allen. Allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Op een of andere wijze. Daarom zeg ik altijd dat wij bijzonder gezegend zijn met een tolerante samenleving. Toch? Die ons redelijk met rust laat, laten we het zo maar zeggen. Hetgeen ik beschouw als een unicum, want het is in het verleden nooit zo geweest. Zie, het is pas betrekkelijk kort geleden dat we in Nederland vrijheid van godsdienst hebben gekregen. Het laat zich aanzien dat het ook niet zo lang meer zal duren voor het weer verandert. Toch? Scheiding van kerk en staat bedoel ik. Dat is nog niet zo lang geleden. Toch? En daarvoor was het altijd vervolging. Zo is het altijd geweest. Wel even in een merkwaardige tijd. Een tijd, het heet van tolerantie. Ik noem het anders, ik noem het onverschilligheid. Want dat is wat het in de praktijk is, denk ik. Dat is niet echt tolerantie. Dat is onverschilligheid. Gewoon, hè? Maar goed, het geeft ons de ruimte om te doen wat we willen. En ons geloof te belijden. Maar het wordt in het algemeen nauwelijks meer als een bedreiging ervaren of zo. Langzamerhand weer wel, heb ik gemerkt. Maar goed, doet er weinig toe. Maar de regel blijft, de regel die we hier vinden, en anders kijkt u de kerkgeschiedenis maar op na. 2000 jaar laatste dagen en zware tijden zijn dat. En daar vindt u inderdaad bevestigd wat hier staat. Ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Uiteraard door de boze mensen en bedriegers, die in vers 13 genoemd worden, waarbij teruggegrepen wordt uiteraard op de voorgaande pericoop, vers 1 tot en met 9, want daar vindt u die boze mensen en bedriegers. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Want dat is de aardigheid ervan, zij verleiden anderen, maar zij verleiden in de eerste plaats altijd zichzelf. Zo gaat het, hè. Dus met al die ideeën die men ontwikkelt, filosofisch en theologisch, men verleidt in de eerste plaats zichzelf. Ik heb hier een theorie ontwikkeld, kan ik die waarmaken? En daar gaat men naar zoeken en op dat moment is men bezig zichzelf te verleiden. Zo ongeveer werkt het. Ik zeg het nu wat erg kort, maar in de praktijk werkt het zo. Men verleidt in de eerste plaats zichzelf. Meestal verleidt men zichzelf door anderen te verleiden, want als men anderen ook kan overtuigen, dan meent men op grond daarvan zelf gelijk te hebben. Zo wenst u wezen, let maar eens op. Dat is niet alleen met leerstellige zaken zo, dat is ook met praktische zaken in het leven zo. Vinden anderen dat ook, kan ik anderen overtuigen van mijn ideeën, dan heb ik gelijk. Nee, dan heb je niet gelijk, dan krijg je gelijk. Maar gelijk hebben is een heel ander ding, hè. Nou goed. De boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Vers 14, maar, want in het voorgaande, vers 10 en 11 in elk geval, zegt de apostel wat hij van Timotheus vindt. Geeft daar een waardeoordeel over als het ware. En in vers 14, vanaf vers 14 zegt hij dat hij hoopt dat het ook altijd zo blijft. En dat Timotheus dus niet verandert, standvastig blijft daarin, ondanks dat boze mensen en bedriegers tot erger voortgaan. Ik vind het een prachtige uitdrukking, omdat de term vooruitgang vinden we hier in vers 13. Terwijl voor zover er zoiets is als vooruitgang in het leven van de gelovigen, heet het niet voortgaan, maar heet het opwassen, groeien. En dat is een heel ander ding. En men verward in onze dagen groei met vooruitgaan. Dat is een totaal andere ding. Vooruitgaan is een beweging, maar men wordt er niet beter van. Men verplaatst zich alleen. En wat werkelijk zou moeten, wat wenselijk is in elk geval, is dat men zelf groeit, groter wordt. Wat erbij leert, zal ik maar zeggen, enzovoorts. Dat geldt voor de mens in het algemeen, maar dat geldt voor de christenen in het bijzonder natuurlijk. Hè? U weet, vooruitgang, dat is een woord dat in onze dagen volstrekt misbruikt wordt. En toegepast wordt op dingen die helemaal geen vooruitgang zijn. Als het maar beweegt, dan heet het vooruitgang. Kan niet schelen welke kant op. Gewoonlijk gaat het dan achteruit, maar omdat het beweegt noemt men het vooruitgang. Hè? Die begrijpt u toch hopelijk? Alles moet vooral veranderen. Wat tamelijk dwaas is, en in de loop van je leven krijg je er vanzelf spijt van dat het allemaal veranderd is. Want uiteindelijk is dat tragisch. Maar men heeft onvrede met het heden en men denkt, nou, als het maar verandert, dan komt het vanzelf wel goed. En dat is uiteraard niet zo, maar dat is die evolutieleer die daarachter steekt. Want evolutieleer is niet zozeer een biologische leer, maar het is een filosofie. Die men projecteert op de biologie, op de natuurkunde enzovoorts. Maar in werkelijkheid is het filosofie. Die zegt, als het verandert, dan wordt het beter. Alles neemt vanzelf toe. Dat is een kwestie van evolutie. Zou het misschien een natuurwet kunnen zijn? Vinden we het dan ook in de natuurkunde terug? Kunnen we het daar inleggen? En ja hoor, men krijgt het erin georganiseerd. Daar moet je wel lang voor doorgeleerd hebben. En bovendien een heel groot geloof hebben. Maar goed. Enzovoorts. En dat is om een filosofie te onderbouwen. Zie? En ook een theologie, want New Age-beweging is in feite gewoon evolutieleer, maar nu als theologie. En als u dat woord niet wilt, oké, dan als filosofie. De mens ontwikkelt zich naar een steeds hogere positie, enzovoorts. Hè? Dat is het idee. Nou goed, en het heet dan progressief. Wat het niet is, maar vooruit. Maar het wordt hier beschreven van de boze mensen en bedriegers. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan. Dat noemen ze vooruitgang dus. Verleidende en wordende verleid. En ik koppel hem maar even terug naar twee bladzijden eerder, waar dezelfde Timotheus gewaarschuwd wordt voor de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap. Wetenschap die geen wetenschap is dus. En daar ben je op precies hetzelfde terrein terecht. En ook in de theologie gebeurt dat, hè. U weet wel, natuurlijk, zegt men dan. Natuurlijk, dat weten wij. Paulus leerde dat. Maar wij weten inmiddels wel beter. En je hebt zelfs die doet nog grover. Zeggen, ja, dat waren die discipelen. Die leerlingen van Jezus. Maar ja, dat waren boeren en vissers. Dus die hadden geen opleiding genoten, enzovoort. Hè? En wij weten tegenwoordig wel beter. Want wij zijn spiritueel. Een woord dat men kort geleden heeft uitgevonden. Voor dat doel. Zodat toch niemand weet wat het betekent. Maar goed. De boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan. Dat zijn degenen die de leugen nastreven in plaats van de waarheid. En dat is wat de wereld doet. De waarheid en ongerechtigheid ten onder houden en wandelen in het straatje van de God deze eeuw. Maar dat is de leugenaar van de beginnen. Dat is gewoon de natuurlijke mens dus. Die zullen tot erger voortgaan, wordt steeds erger, verleidende en wordende verleid, maar blijft gij, vers 14, blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt. Blijven is hetzelfde als wonen, en dat is wel aardig, woont gij in hetgeen gij geleerd hebt. Niet blijven bij dus, maar blijven in, omdat het wonen in is. Het is leven. In het Engels is wonen gewoon leven, dat weet je. Leven in. Erin blijven. Blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt. Per slotverrekening, het leven dat wij hebben wordt bepaald door hoe wij erover denken. Wat wij ervan vinden, hoe wij er tegenaan kijken. Dat is onze levenssfeer. Zit alleen maar tussen de oren, de rest is onzin. De rest zijn, kijk om je heen en wat zie je dan? Voorbijgangers. Dat is onze wereld niet. Dat geldt eigenlijk voor elk mens. Zijn leven is dat wat hij beleeft. We hebben er een ander woord voor gemaakt. We hebben er weer een voorvoegsel aangekoppeld. Dat doen we zo in het Nederlands. Hè. Beleving noemt men dat. Maar beleving is gewoon leven. En beleving is inwendig. En daar kun je bij blijven. Daar kies je voor. Wat je leven is, waar je gedachten naar uitgaan, waar je idealen liggen, waar je naar streeft enzovoort. Hè. Dat is waar het over gaat. Blijft gij, woont gij, leeft gij, blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt. En waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt. Waarna de vraag is, waar moet de apostel in blijven? U weet natuurlijk dat dit vers ook door Jan en Alleman misbruikt wordt, hè? Men zegt, ja, maar zo ben ik niet opgevoed. En er staat toch in de Bijbel, blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt, wat het ook was. En hoezeer het ook bestond uit leugens, eventueel. Hè? De meeste van ons hebben allemaal geleerd over Sinterklaas, weet u wel. En je kunt moeilijk zeggen, natuurlijk, hè, want wij blijven bij hetgeen wij geleerd hebben. Maar dat doen wij niet, want we weten inmiddels wat beter. Het bleek niet waar te zijn, hè. Het bleek een enorme practical joke te zijn, want dat is het eigenlijk, hè. Nou goed. Daar blijf je dus niet bij. Een schijnheilige was het, ja. Ja. Maar wat om gaat is niet alleen maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt. Dat staat er natuurlijk ook niet. Het zou tamelijk naïef zijn, want waarom zou je dan aan de Joden het evangelie prediken? Laat ze dan maar Joods blijven, toch? Nee, blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetend van wie gij het geleerd hebt. Dat wil zeggen, er wordt wel degelijk verwezen naar de bron van wat Timotheus geleerd heeft. Om kort te gaan en om een vers over te slaan, die bron is uiteraard gewoon de schrift, want dat staat in vers 16. En als er staat, verwetende van wie gij het geleerd hebt, en u vraagt mij van wie heeft hij het dan geleerd, dan zeg ik domweg meteen van de schrift. Van de Heer zelf. Dat lijkt mij het beste antwoord. Al zit er nog wat tussen. Dat is waar. Dat staat er ook trouwens. Er staat namelijk vers 15. En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Ik had dus nog korter kunnen gaan. En in plaats van te wijzen op al de schrift in vers 16. Had ik moeten wijzen op de schriften meteen in vers 15. Dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Zo is het ook, want hij heeft het geleerd van zijn moeder en zijn grootmoeder, maar dat hebben we eerder al eens besproken, dus ik ga daar maar niet meer op in. Maar het is wat eerder door de apostel Paulus al naar voren gebracht was. Een betrouwbare bron, maar het is niet maar verhaaltjes die hij van zijn moeder of grootmoeder geleerd heeft. Dat was in hoofdstuk 1 vers 5, van zijn moeder Eunice en van zijn grootmoeder Lois. Maar hij is door hen onderwezen uit de schriften. Zie? En dan staat er hier ook met grote nadruk bij. Met als voordeel voor Timotheus zelf dat hij de schriften van kinds af geweten heeft. En ieder die dat ook heeft, dat wil zeggen de schriften geweten heeft, gekend heeft van kinds af, weet wat een groot voordeel dat is. Zie? Wat je als kind binnenkrijgt, dat raak je, ook al zou je willen, niet meer kwijt. Dat is moeilijk genoeg. En als je het wel kwijt wil raken, beland je al gauw bij de psychiater. Enzovoort. Daarom is het belangrijk wat een kind meekrijgt. Liefst zo jong mogelijk en liefst nog onbewust. Zo jong namelijk. Hè? Per slot, die hele kinderen- en jeugdcultuur die wij in onze dagen kennen, die bestond vroeger niet. Hè? In oud-testamentische tijd, officieel naar de Joodse normen, is men na 12 jaren volwassen, notabene. Dan moet je dus in die 12 jaren toch heel wat meer geleerd hebben dan wij leren in onze eerste 12 levensjaren. Zodat je maar ziet dat die scholen dan toch in het algemeen nog niet zo'n vooruitgang zijn. Hè? En of je volwassen bent als je van school komt, dat waag ik ook te betwijfelen. Dan ben je wereldvreemd. En als je het wil blijven, blijf je op school, dan word je onderwijs. Maar goed, dat doet er. Moet ik je weer uitknippen. Maar ik hoop dat u een beetje begrijpt waar ik het over heb. Van kinds af zou men die dingen leren. Dan zit het erin, dan kun je ze ook moeilijker meer kwijtraken. En dat is ook de bedoeling ervan, uiteraard. Hè? Maar het is kennis van de schriften. Niet maar mondelinge traditie van de ouders of iets dergelijks. Ten slotte, die vertellen ons ook over Sinterklaas en dat blijkt ook niet waar te zijn, weet u wel. Dus dat is de norm niet. De norm is niet degene die het u geleerd heeft, maar de norm is de schriften. Daarin zou men onderwezen worden. En zo staat het hier dus ook. Hè? Blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering is gedaan, wetende van wie gij het geleerd hebt. En de verzekering is uiteraard gedaan via de schriften. En dat herhaalt zich steeds opnieuw. Dat wordt steeds opnieuw bevestigd. In ieder geval, dat is mijn ervaring wel. De kennis van de schriften steeds opnieuw door diezelfde schriften bevestigd wordt. Maar bovendien wordt het in het volgende vers ook gezegd. In vers 16, daar kom ik zo op. Hè? Eerst vers 15 nog. Dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Daar ontstaat enige twijfel. Namelijk iemand die de schriften weet, wordt hij dan ook wijs tot zaligheid? Het antwoord is nou helaas niet altijd. Je kunt namelijk ook de schriften weten uit hobby of uit historische belangstelling of weet je veel wat. Of om er later les in te geven. Weet u wel, de bekende verhalen. Dat kan allemaal. Of gewoon om het beter te weten dan iemand anders. Om eens iets interessants te kunnen vertellen. Iets interessants te kunnen doen wellicht. Dat komt helaas ook voor. Maar dat is uiteraard niet de bedoeling. Maar voor zover men wijs kan worden tot zaligheid, kan het toch heus alleen maar uit diezelfde schriften die voor sommige doeleinden dan weer misbruikt worden. Zo zit het. Kan het ook niet helpen. En dat mensen de Bijbel misbruiken, daar komt inderdaad veel voor. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij niet deugt. Men zou hem nemen zoals hij is en in alle oprechtheid zich eigen maken. Dat is toch iets anders dan de wijze waarop wij dikwijls geleerd hebben te studeren. Wij moeten soms studeren omdat we iets moeten weten, want we worden straks overhoord en we moeten goede cijfers halen, we willen een vakdiploma krijgen, weet je veel wat allemaal, enzovoort. En het blijft een soort pakketje, een soort bagage dat je je leven lang dan meesjouwt en onderhoudt, enzovoort. En dat is uiteraard nooit de bedoeling geweest van kennis. Never. Het is altijd de bedoeling dat het je eigen wordt en dat het met passie, inderdaad, en dus met onderwerping en vervolgens met volle overgave geleerd wordt. En alleen maar voor dat doel. Ik denk dat tegenwoordig wij in ons moderne onderwijs veel te veel flauwekul, bagage, ballast meekrijgen die inderdaad helemaal nergens toe dient. Die wel interessant is en je kan er weer les in geven enzovoort, maar dat bedient helemaal tot niks. Om getheoretiseer. Meen ik serieus. Waarbij je dikwijls merkt als je het aanhoort dat het de mensen helemaal niet eigen is. Ja, wat je ook veel tegenkomt is dat mensen praten over andere pet, vooral in de politiek, hè, andere pet opzetten. Dan zijn ze ineens iemand anders. Dat begrijp ik nooit. Jij wordt toch niet iemand anders? Je blijft toch altijd diezelfde? Nou ja, met advocaten heb ik altijd de meeste problemen. Dan hoor ik die weer eens praten in een of andere kwestie. En dan weet je, ja, die vertellen niet wat ze zelf menen of vinden. Waarschijnlijk menen of vinden ze zelf niks. Ze moeten de belangen van hun cliënt behartigen. That's it. En dan worden ze voor betaald om die mening te hebben. Enzovoorts. Daarom zou ik nooit advocaat kunnen worden. Ik zou dat niet kunnen. Voor geen miljoen nog niet. Enzovoort. Maar ik denk ook dat het tamelijk ongezond is. Eerlijk gezegd. Lijkt me geen prettig beroep. Maar goed. Want waar het om gaat is dat we dingen zouden leren ons eigen maken als deel van ons wezen en daarmee van onze persoonlijkheid enzovoorts. En wanneer we zo de schriften leren kennen, maken die ons wijs tot zaligheid. Ik denk aan zo'n andere uitspraak uit Jacobus 1. Dat gaat over precies hetzelfde. En daar zijn we bovendien bij een andere apostel die het dan dus toch weer wat anders formuleert. Maar daar staat in Jacobus 1 vers 21... Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord. Dat zijn toch de schriften eigenlijk, hè? Ontvangt het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Het kan. Er staat niet het welk uw zielen zal zalig maken. Er staat het welk uw zielen kan zalig maken. Dat hangt er vanaf wat we ermee doen. Zie? En dat is de strekking van de brief, want er staat meteen achter. En zij daders des woords, en niet alleen hoorders. Kortom, zij daders des werks. Maar dan ben je inmiddels in vers 25. Dat wil zeggen, als het alleen theorie blijft en het in de praktijk van het leven niet tot uitdrukking komt, omdat men dat niet wil of wat dan ook, als men dat tegenhoudt, zal ik maar zeggen, ja, dan maakt het de ziel niet zalig. Dat kan ook niet, want de ziel die zalig gemaakt zal worden, is immers de praktijk van het leven. De ziel is de levenswandel. De ziel is dat wat men doet. Niet dat wat men in wezen is, maar wat men in de praktijk is. Dat is de ziel. Zie? En dat woord zou... kan, dat woord kan de zielen zalig maken. Begrijp je me goed, er is niks anders wat de ziel kan zalig maken. Alleen het woord kan het doen. Maar alleen wanneer wij bereid zijn om ook daders des woords en dus daders des werks te zijn. Met de woorden van Jacobus dan. En het zal u hopelijk duidelijk zijn dat hier in 2 Timotheus 3 de apostel Paulus precies hetzelfde zegt. Namelijk dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Hoe dan? Nou, als Timotheus ook de praktische consequenties eruit trekt en dus in de praktijk blijft bij hetgeen hem geleerd is en dus in de praktijk blijft een achtervolger van Paulus leer, wijze van doen, voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde en leidzaamheid, ook als het met zich meebrengt vervolging, lijden enzovoorts. Uit die voorgaande verse. Het gaat over praktisch leven. Want dat is wat de ziel is. Overigens zal duidelijk zijn dat die zaligheid in 2 Timotheus 3 vers 15 dus is de zaligheid van de ziel. Waar het betreft de zaligheid van de geest is er geen probleem, de man is zalig. Anders was hij trouwens ook geen opziener, om zo te zeggen. Het gaat om de praktische uitwerking van het een en ander. Nou, meen ik... Oh ja, ik had er nog één in gedachten. Dat was die van 1 Petrus, is dat? 1 Petrus 2. Vers 1 en 2, het lijkt heel sterk op Jacobus 1, wat we zojuist gelezen hebben. Want 1 Petrus 2 begint met: zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. Dat komt dus aardig overeen met Jacobus 1. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid. In Jacobus 1 vers 21. En daarna weer in 1 Petrus 2 vers 2. En als nieuwgeboren kinderkunst zijt zeer begeerig naar de redelijke, dat wil zeggen het woord betreffende, de reden. Het gaat om het woord. Dat kun je in het Nederlands nauwelijks meer zien. Nou, je kunt het wel zien, maar wij kennen dat woord niet meer, hè? Redelijk. Het woord betreffende, logikos. Zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Dat is het woord van God. Weliswaar beperkt tot de meest fundamentele dingen nu, daarom heet het melk. Maar niettemin is het het woord, logikos, redelijk. Zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Mocht u die niet duidelijk zijn, dan wijs ik op de voorafgaande verse, waar met grote nadruk Petrus spreekt over het levende, eeuwig blijvende woord van God. In vers 23 van hoofdstuk 1. En daarna in vers 25, het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Zo leg dan af. En als nieuwgeboren kinderkunt zijt zeer begeerig naar. En als er nou niks gestaan had, puntje, puntje, dan had je gewoon ingevuld het woord des Heren. Maar er staat wel wat, namelijk de redelijke onvervalste melk. Maar dat is een beeld van het woord Gods uiteraard. Althans van de meest fundamentele dingen eruit, zoals elders uitgelegd. En dan, zet zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen tot zaligheid. Dat laatste staat er in de Statenvertaling helaas niet bij, maar alle latere vertalingen hebben dat, voor zover ik weet, wel. Want het staat er wel degelijk in de grondtekst. Opdat gij door dezelve moogt opwassen tot zaligheid. En moogt opwassen, dat is het Engelse to me. Dat wil zeggen, het zou kunnen. Maar of het echt gebeurt, nou ja, dat hangt er nog maar vanaf. Maar het is wel de enige manier. Men zou opwassen, daar heb je dat woord dus niet voortgaan, opwassen. Dat men zou opgroeien tot zaligheid. Diezelfde zaligheid dus als uit 2 Timotheus 3. De schriften die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Als de apostel Paulus over deze dingen spreekt, dan heeft hij meteen over die wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, maar hij noemt het daar meteen vaste spijs. Maar dan zit je in dezelfde lijn nog steeds. Eerst melk, dan vaste spijs, maar het gaat om wijsheid Gods, die ons geopenbaard wordt, waardoor wij wijs worden tot zaligheid van de ziel, wel te verstaan. Want daarover gaat uiteraard ook 1 Petrus 2. Men hoeft het hoofdstuk maar verder uit te lezen, dan wel de brief verder uit te lezen om te zien dat het daarover gaat. Over het praktische leven van de gelovigen, inclusief de vervolgingen, want die worden daar ook met grote nadruk genoemd.
Matthäus 13,
vers 29, broeder, 23. Ik zal eens even voor je informeren. Ja, dat is die kwestie, ja. Ja. In Matthäus 13 lezen wij, die nu in de, vers 23, die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt. De een 100, de ander 60 en de ander 30 fout. Want dat is altijd de bedoeling van van het werk Gods, van het werk van Christus, van het werk van de Heilige Geest. Niet dat men zou wedergeboren worden, is het doel. Dat denken sommigen omdat men het moeilijk gemaakt heeft. Omdat men restricties gemaakt heeft en gezegd, ja, maar dat gaat zomaar niet, er moet nogal wat gebeuren voordat je bekeerd kan worden. Wat een hele gekke term is, want je kan niet bekeerd worden, je moet je bekeren. Je moet het namelijk zelf doen, ja. Ja, zeker wel. Je moet het zelf doen. Je moet zelf tot geloof komen. En zo verder. En men heeft het moeilijk gemaakt en men ziet het als het einddoel. Als dat in orde is, dan ben je er. In de Bijbel is dat niet zo. In de Bijbel is het niet het eind van de loopbaan. In de Bijbel is het het begin van de loopbaan. En het begint met wedergeboorte. Dan wel bekering of hoe het maar genoemd mag worden. En daarna er komt het eigenlijke doel. Dat is dat men zou vrucht dragen.
De
wijnstok. Bijvoorbeeld. Ja, maar hier het zaad ook. De problemen rondom deze gelijkenis die hier toegelicht wordt, die van het zaad. De problemen, de traditionele problemen daarin zijn gelegen in dat men zich fixeert op of het zaad wel opkomt of niet. En dat is niet het punt. Het punt is of het zaad vrucht draagt of niet. Uiteraard. Waarom zou je het anders zaaien? Toch? Niet omdat het opkomt, omdat het vrucht zou dragen uiteindelijk. Toen heb ik het woord vrucht een keer opgezocht, niet zo heel lang geleden. Toen kwam ik het voor het eerst tegen in het Nieuwe Testament in de woorden van Johannes de Doper. Toen hij zei, breng dan vruchten voor der bekering waardig. En hij zei niet eens, bekeert u. Dat zei hij wel. Daar en op andere plaatsen, maar de eerste uitdrukking is, brengt dan vruchten voor de bekering waardig. Dat is het doel. Zie? En niet maar de bekering als zodanig. Het gaat om het vrucht dragen. En dus wel degelijk om de zaligheid der ziel, want dat is wat het in de praktijk dan toch is. Hè? De uitwerking van het woord van God, van het inwonende woord van God in ons. Efeze 2 vers 8, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave. Waarna nog steeds de vraag is, maar hoe wordt men dan zalig? Dat is die discussie die ik net bedoelde eigenlijk. Hè? Ja, men wordt zalig uit genade en door het geloof, maar dat moet je dan wel gegeven worden. Want er staat, het geloof is niet uit u, het is een gave van God, dus God moet je het geloof geven. En zo wordt er zelfs door volstrekte atheïsten overgedacht. Dan moet je gegeven worden. Zelfs dat zelf, het is zo wijdverbreid dat zelfs die het weten. Maar het is niet zo. De uitdrukking trouwens, dat niet uit u, het is Gods gave, slaat niet op geloof, maar slaat op genade. Logischerwijze, want genade is een gave Gods. En anders slaat het op zalig geworden, maar het slaat in ieder geval niet op geloof. Dat zou in het Nederlands wel kunnen, maar in het Grieks namelijk helemaal niet. Vandaar dat de theologen die ervoor doorgeleerd hebben, hun eigen kennis geweld aandoen als ze beweren dat het is Gods gave zou slaan op geloof. Daar moeten ze toch in het Grieks nog eens over doen, denk ik ten altijd. Maar goed, maar daar ging het mij niet om. Het ging mij om vers 10 uiteindelijk. Maar ik lees gewoon verder. Er staat, niet uit de werken, dat zou uit wet, uit religie geweest zijn, zijt gij zalig geworden. Niet uit werken, maar ik lees met de klemtoon verkeerd nu. Hè? Want ik had moeten lezen, niet uit de werken. En daarna zeg ik, maak het verhaal zelf af in kleurde plaatjes. Hè? Want dan wordt die makkelijk, hè? Volgende vers. Niet uit werken. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. En daar moet dan de klemtoon op liggen. En dan heb je het verband van die twee versen pas te pakken. Hè? Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. En dan heb je die vrucht weer. En dat is de zaligheid van de ziel. Kijk, er staat eerst, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Niet in Adam. In Christus Jezus. Dat wil zeggen, sinds wij wedergeboren zijn, zijn wij zijn maaksel. Namelijk in die nieuwe mens, die nieuwe Adam, in Christus Jezus. En dan, dat is niet uitwerken, maar het is tot werken. Onze werken leiden niet tot onze wedergeboorte, maar onze wedergeboorte leidt tot werken. Die God voorbereid heeft, dan zegt u misschien ook wel de rare zin. Dan zeg ik, nou, het valt wel mee, maar dat komt waarschijnlijk omdat we vers 1 en 2 niet meegelezen hebben. Want staat tegenover vers 1 en 2 van Efeze 2. Waar staat dat de natuurlijke mens wandelt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, naar de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Kortom, de natuurlijke mens doet die werken welke de duivel heeft voorbereid, populair gezegd. En wij zijn wedergeboren opdat wij zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. En daarmee is die pericoop inderdaad compleet, vanaf vers 1 tot en met 10. Maar je vindt precies hetzelfde beginsel hier terug. Het gaat erom dat we, nu wij kinderen God zijn, zou dat leven van God dan wel het woord van God zijn uitwerking hebben in onze levens. Eigenlijk vind je het ook wel gewoon in 1 Petrus 1 vers 3, als er staat dat God ons heeft wedergeboren tot. En er staat er niet goede werken, het verhaal is wat anders. Maar ja, je bent bij een andere apostel terecht. Die zegt, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Namelijk tot, nog een keer tot. Tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Maar daarna spreekt de apostel meteen over de beproeving van ons geloof. Dat gesterkt zal worden enzovoorts. Want die erfenis is de beloning voor onze dienst aan de Heer nu. En voor dat doel zouden wij dus blijven in hetgeen ons geleerd is. En navolgers van de apostel Paulus zijn onze loopbaan lopen enzovoort. En dan heb je dus toch precies hetzelfde verhaal. Want aan het eind, aan het begin van de loopbaan, zal ik maar zeggen, worden wij wedergeboren, aan het begin van de loopbaan gezet. Daarna lopen wij de loopbaan, dat heet heiligmaking. Het heet ook zaligmaking of zaliging, hoe je het vertalen wil, van de ziel enzovoort. En aan het eind van de loopbaan is daar de erfenis. En dat is het complete verhaal.
Als je dan even terugkomt op die tekst van die feesten, dan is het wel zo dat God genade, Gods genade rekent geloof tot zaligheid.
Ja.
Dat is toch eigenlijk, zeg maar, de inhoud van dat vers.
Ja.
Dus dan kom je toch ook, zeg maar, dat al dat werk wat eruit voortkomt, geloofswerken zijn.
Per definitie. En ook uit genade, uiteraard.
Ja.
Hè? Ja. Vandaar dat je inderdaad kunt zeggen dat er niets van onszelf bij is en dat we er niets aan bijdragen. Want die werken, die worden ook slecht begrepen altijd, hè, die werken. Misschien goed om dat nog eens te zeggen. Het zijn die werken die wij doen. Er staat er trouwens ook niet in Efeze 1, wat was het, vers 10. Er staat er ook niet. Er staat, wij zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Zouden we ze dan niet doen? Ja, dat wel. Maar dat gebeurt vanzelf. Dat is die leidzaamheid. Dat is die gedrevenheid die ontstaat uit dat woord van God dat wij leren, waaraan wij deel hebben, waar wij kennis aan hebben, enzovoorts. En dat brengt ons daar vanzelf. En zelf schrijf ik dan, als het even kan, met een hoofdletter, want zo werkt dat nou eenmaal uit. Zie?
Dat is en, eigenlijk ook de wijnstok, hè? Wij zouden in hem blijven.
Het is vrucht van de wijnstok.
Ja.
Ja. Wij zijn de ranken en de vrucht komt alleen als we in de wijnstok blijven, dus daar komt die vrucht uit. Zodat ook die werken voortkomen uit de genade Gods. En het komt tot ons door geloof, door erin te blijven, want dat is wat geloof is. En geloof is trouw en trouw is blijven.
Zo.
Ja.
En meestal wordt het betaald en vrucht ontbrengen naar een ander toe.
Ja, ook. Ook, want ik schoot mij eerst een ander in de gedachte. Het is inderdaad een persoonlijke zaak. En om die reden kan het dus niet georganiseerd worden. En daarom kan de gemeente als zodanig niet georganiseerd worden. Omdat bij organisatie worden verantwoordelijkheden opgelegd. Kan niet anders. Maar de realiteit is dat de verantwoordelijkheden die wij hebben, ontvangen wij van Gods wegen. Uit genade is ons gegeven om, wat dan ook te zijn, in gemeentelijk verband dan vervolgens. Maar het komt van binnenuit en dus is het een persoonlijke zaak. En dus gaat het om een persoonlijk leven, een persoonlijke kennis aan en met de Heer, het persoonlijke gemeenschap met de Heer, persoonlijke trouw aan de Heer. Het is een individuele kwestie. En omdat het voor ieder van ons zo geldt, worden we daardoor aan elkaar verbonden. Maar daar begint het niet. En dat die verbinding aan elkaar is ook niet te regelen. Het is wat Hebreeën zegt, wij naderen tot de troon der genade, ieder voor zich. En daarna heet het de onderlinge bijeenkomst. Want daarom moeten wij elkaar. Nee, wat het ook is, want ik ga dat niet uitleggen. Maar stel het u maar voor. Wij naderen, u en ik, naderen tot de troon der genade. Waarom al is het de boom hier voor het gebouw. Maar, hè, bij wijze van spreken, dat doet er nou niet toe. Wij naderen tot die troon der genade. En daarom moeten we elkaar. En in de praktijk, naderen tot de troon der genade wil zeggen dat we onszelf offeren. Want dat is wat naderen is. Onszelf beschikbaar stellen aan de Heer, aan de hoge priester van het nieuwe verbond, om binnen de termen van de Hebreeënbrief dan te blijven. En daar ontmoeten wij elkaar, daar hebben wij gemeenschap met elkaar, daar wandelen wij in het licht. En nou zit ik ineens in de eerste Johannesbrief, maar dat gaat over precies hetzelfde.
Filippenzen 2, vers 12 en 13, daar hebben we de zelfzaligheid vervreden.
Daar vind je de woorden nog dichter tegen elkaar aan. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, daar vind je werken en zaligheid. Maar het is uiteraard de zaligheid van uzelf. Staat er niet voor niks tussen. Werkt u zelf, niet maar uw zaligheid, maar uw zelfzaligheid, de zaligheid van uzelf. En uzelf is uw ego en uzelf, uw ego is uw ziel. Uw praktische leven namelijk, staat er toch echt wel weer duidelijk bij, althans in de Statenvertaling. Want het is God die in u werkt. Werkt uw zelfzaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt. Beide het willen, dat is het originele idee, hè, en het werken. En daar gaat het om, en dat maakt het inderdaad tot een persoonlijke zaak. Er komt iets anders bij, maar ik ga er nog even verder op in. Ik zal het ook wel eens vaker gezegd hebben. Het doel van die werken is niet primair dat wij voor iemand anders iets zouden kunnen betekenen. In de praktijk werkt het altijd zo, overigens. Maar het is niet het doel. Want dat zou betekenen dat we op anderen gericht zouden moeten zijn. En dat is niet zo. Wij zouden blijven in de wijnstok, om het beeld van Johannes 15 maar even vast te houden. Het had ook de olijfboom kunnen zijn, toch? Maar goed. Maar we zouden blijven in de wijnstok. We zouden op de Heer gericht zijn. Het punt is ook dat het doel van het een en ander, en daar moet u niet van schrikken, maar het doel van het een en ander ligt niet buiten ons. Zo dan, of is uw leven voor anderen ten zegen, of hoe dat lied maar luidt. Ik heb niets tegen dat lied, hoor. Ik vind het een goede vraag. Maar hij komt van de verkeerde kant binnen. Dan doe ik dat ook zelf ook wel eens, van de verkeerde kant binnenkomen, voor de aardigheid, om het eens van de andere kant te bezien. Maar niettemin, dit is niet de goede volgorde. Het idee is namelijk dat de vrucht van het woord, van het leven van Christus in ons, die vinden we niet bij anderen voor wie we wat kunnen betekenen. Zo vandaar ligt onze vrucht, het ligt in onszelf. En dus blijft het inderdaad een persoonlijke zaak. Het gaat er niet om primair of anderen er wat aan hebben. Het gaat erom of wij er zelf wat aan hebben. Primair. En soms denk ik, dat zou elke predikant... Is dat een Bijbels woord? Nee. Met opzet. Zou dat moeten weten. Het gaat er niet primair om of men dat men op anderen gericht is. Maar het gaat erom dat men zelf trouw is aan de Heer en aan zijn woord. Als men dat is, is men voor anderen ook ten zegen, maar daar hoeft men zich niet ongerust over te maken. En dat is ook niet het primaire doel, dus dat men zich stelt. Dat is de bijwerking, als u mij vraagt. Dat gebeurt al vanzelf, daar hoeft men zich niet op te fixeren. Ik denk dat een van de grote fouten is, dat in de prediking de predikers zich richten speciaal tot hun publiek. En zich daar dus aan aanpassen. Logischerwijze.
Precies zelfs toen Peperus verboden werd. Maar dat heeft niet verder te komen. Dat kan niet anders, zegt hij.
Precies, ja. Dan zou je rekening moeten houden met die mensen, maar die willen het liever niet horen. Dus dan moet hij het helemaal niet vertellen. En er zijn er echt in onze dagen, ook in Nederland, die zeggen dat je bijvoorbeeld aan de Joden het evangelie niet mag prediken, omdat ze het niet horen willen, of omdat ze dan jaloers worden. Nijdig worden. En mijn Bijbel zegt dat dat precies de bedoeling was. En dat het ook zo zou gebeuren. Hè? En dat er geen andere weg is tot zalig. Hè? Dus als je de Joden lief hebt, zou je ze het evangelie moeten brengen. Meer kun je nauwelijks voor ze doen. Kan je van niemand trouwens, maar vooruit. Hè? Juist dat. Maar je moet niet rekening houden met een publiek. Althans niet wat de inhoud van de prediking betreft, hooguit met de manier waarop je het vertelt, als dat al zou kunnen. Als dat al zou kunnen, want dan moet je het publiek nog kennen ook. Meestal is het zo verscheiden, in mijn geval is het meestal zo verscheiden, dat ik niet zou weten hoe ik daar nou rekening mee moet houden. Dus ja, ik zou wel willen, maar niet voor wat betreft de inhoud. Men zou trouw zijn aan de Heer en de vrucht daarvan wordt gevonden in het eigen leven namelijk. Zie, zo werkt het echt hoor. U weet toch, wij zouden, 2 Korinthe 3, we moeten pauzeren. Wij zouden, 2 Korinthe 3, de heerlijkheid des Heren ontvangen en weerspiegelen. En wat is dan het resultaat? Dat het op een ander valt? Ja, dat is wel zo, maar dat staat er niet hoor. Staat er, dat is wel zo. Kan ik wel aantonen dat dat de bedoeling is, ook uit hetzelfde schriftgedeelte, die hoofdstukken daar. Maar het staat er niet. Er staat, wij zouden de heerlijkheid des Heren weerspiegelen en daardoor zouden wij zelf, die als spiegel fungeren, wij zouden zelf in gedaante veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat geldt voor alle gelovigen. Zij zouden het woord Gods in zich opnemen en dat ook niet zozeer uitdragen, hoewel bij voorkeur wel natuurlijk, maar dat woord ook uitleven, om zo te zeggen, zodat het gestalte krijgt in hun praktische leven, in hun ziel, vooruit. In hun wandel dus, enzovoort. En daardoor worden zij inwendig veranderd. Dat is bij wijze van spreken een chemisch proces. Heb je het wel eens gedaan, zilverpoetsen? Dan zeg je, hè, zilverpoetsen, dat leg je daarna in de zon, dan spiegelt het fantastisch. En toch vindt er een proces plaats dan in dat zilver, dat weet u, hè. Het is een ongelukkig voorbeeld, maar er schiet me geen ander te binnen, want het zilver wordt daarna dof en uiteindelijk zwart. Maar dat komt omdat het licht weerspiegelt. En er vindt dus een chemisch proces plaats. Omdat het dat doet. Zie? En als je het mooi wil houden, moet je het in donker wegbergen en er niet meer aankomen. Hè? Maar goed, zoiets is het. Dat wil zeggen, wij ontvangen het licht van de Heer en we weerkaatsen het als het ware en wij worden daardoor zelf veranderd. God doet daardoor zijn werk in ons. Dat is gewoon stofwisseling. Het komt erin, het gaat er weer uit. Dat heet stofwisseling. Daar groeien wij van, doordat er wat ingaat en er weer wat uitgaat enzovoorts. En dat is natuurlijk biologisch is dat zo, fysiek is dat zo, maar geestelijk zeker. Mijn vader zei altijd, je beheerst een onderwerp, altijd over de Bijbel natuurlijk, maar hij zei, je beheerst een onderwerp pas als je erover gesproken hebt. Daarvoor niet. He? En dat geldt voor iedereen. Namelijk, als je het niet onder woorden kunt brengen, als je het nog nooit onder woorden gebracht hebt, dan ken je het nog niet, dan beheers je het niet. En daarom is het nuttig om dat bij gelegenheid te doen. En de Heer geeft ons daarvoor soms ook de gelegenheid. En dan denken wij, wij moeten aan iemand het evangelie brengen. Dat is nog maar zeer de vraag of dat moet. Misschien moet het voor uzelf. Dat u zelf de dingen onder woorden leert brengen. Zodat ze u zelf eigen worden. Want wat een mens zegt, zegt hij toch in de eerste plaats tegen zichzelf. Het worden zijn eigen woorden. Het worden zijn gedachten die vorm krijgen in woorden enzovoorts. Zie? En dat beginsel vind je dus terug. We ontvangen het woord van God. En we leven ernaar, we leven daaruit. We stellen ons vertrouwen daarop, trekken er de consequenties uit. Het is bepalend voor onze beslissingen enzovoort. Het is niet wet. Integendeel, het komt van binnenuit enzovoort. En dat verandert onze levens en dat is heel het doel van het werk Gods aan ons nu. En voor zover we voor anderen wat zouden betekenen in de toekomst, moet ik u zeggen, dat voor zover dat zo is, zou het hoofdzakelijk pas zo zijn in de toekomst, dat wil zeggen na de opname van de gemeente. Wanneer we betrokken zijn in de heerschappij, in de heerlijkheid van het koninkrijk van Christus, maar dan nog in de eerste plaats tot eer van God. Wij waren bij vers 15... De heilige schriften die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Of het ook gebeurt is een ander verhaal, maar het kan. En het is de enige mogelijkheid bovendien. Maar ze maken wijs tot zaligheid door het geloof. Dat is de conditie die erbij vermeld wordt, de voorwaarde om zo te zeggen. Dat is niet nieuw, want wij kennen Romeinen 1 vers 16 en 17. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Niet voor een ieder die gelooft. Men moet het geloven, anders werkt het niet uiteraard. Men moet het aannemen. En hier staat precies hetzelfde, de heilige schriften die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, uiteraard. In Romeinen 1 staat er bovendien bij dat het een en ander werkt uit geloof tot geloof. Moeilijke uitdrukking die daarop niet verklaard wordt. Dat wordt wel verklaard, maar pas in hoofdstuk 3, waar gezegd wordt dat het een en ander komt voort uit het geloof van Jezus Christus. En het komt tot allen en over allen die geloven. Waarbij dat begrip geloof dus gesplitst wordt in tweeën. Namelijk eerst het geloof van Jezus Christus. En daarna wordt genoemd het geloof van u en mij, zou ik maar zeggen. Van ieder die gelooft. En de oorzaak van de zaligheid ligt in het geloof van Jezus Christus. En daaruit, dan wel daardoor, want dat kan ook. Zo staat het soms ook. Maar van daaruit komt het tot een ieder die gelooft. Hij is bovendien dan ook de eerste, officieel. En daarna komt het tot allen en over allen die geloven. Waarbij de schrift dus met nadruk toch spreekt over het geloof van Jezus Christus. De tragiek van het onderwerp is dat u dat in het Nederlands alleen in de Statenvertaling terug kunt vinden. Omdat het overal wegvertaald is. En zelfs in de Statenvertaling is het hier en daar verdwenen. Ik herinner mij in ieder geval de uitspraak in Efeze hoofdstuk 3. Waar de uitdrukking geloof van Jezus Christus helaas is afgedrukt als geloof aan hem. Dat is Efeze 3 vers 12, ja. Waar staat in de welke, dat is Christus Jezus uit vers 11. In de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem moeten staan. Ik kijk altijd de zaal rond om te checken of er misschien iemand is die het dan toch zo heeft staan. Want het is een drukfout. En ik vraag me altijd af waar die ontstaan is. En of die alleen in mijn Bijbel staat, hè. Dat is net zo'n drukfout als in Handelingen 15. God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Maar in sommige versies staat door zijn naam. En dat is net zo goed een drukfout. Het ligt niet aan de vertalers, maar iemand heeft het verkeerd ooit gezet en gedrukt. En dat blijft een eigen leven leiden. En dat is hier in Efeze 3 ook. Dat is dus door het geloof van hem. Dat wil zeggen door zijn geloof. Of met het andere woord, door zijn trouw. En als je het zo leest, dan ben je meteen terecht in de Hebreeënbrief. Want daar wordt gesproken over de vrijmoedigheid en de toegang die wij hebben. Doordat hij trouw is. Enzovoorts. Want niet alleen vinden wij de uitdrukking het geloof van hem, of het geloof van Christus, of het geloof van Jezus Christus. Wij vinden ook uitspraken over zijn gehoorzaamheid. Wat hetzelfde is. Horen naar het woord is geloof in het woord. En uitspraken waar het woord anders vertaald is en waar dan gewoon staat zijn trouw. Door zijn trouw. En precies, dat is alle keren hetzelfde natuurlijk. Speelt een grote rol in Romeinen 3 bijvoorbeeld en 4. En daarna in Galaten 3 en 4 ook. En dan nog zo wat enkele losse schriftplaatsen. In sommige wordt het in het midden gelaten. En dat is hier het geval in 2 Timotheus 3, want er staat schriften die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof het welk in Christus Jezus is. Drie keer over nadenken. Het geloof het welk in Christus Jezus is. Is het nou geloven in hem? Geloven wij in hem? Of is hij gelovig? Als u mij vraagt, de eerste keuze is de laatste. Namelijk, hij is geloof. Dat wil zeggen, het gaat om zijn geloof. Het geloof dat in hem is. Anders zeg je dat toch niet zo, anders zeg je door het geloof in Christus Jezus. Maar als er staat door het geloof het welk in Christus Jezus is, dan heb je daar dat geloof. En waar is het? Het is in hem. Dan is hij dus gelovig. En waarom ook niet? Dat is wat de Bijbel leert. Namelijk, het is door zijn trouw, dat is het andere woord voor geloof, hè. Het is door zijn trouw, het is door zijn geloof, dat wij zalig worden. Niet alleen oorspronkelijk, dat wil zeggen dat we wedergeboren werden. Dat is ook zo. Maar bovendien ook, waar het betreft de zaligheid van de ziel, is het door zijn trouw. Dat is immers samenvattend wat in bijvoorbeeld de Hebreeënbrief uiteengezet wordt. Dat wij een hoge priester hebben, die hadden wij niet. Die hebben wij sinds wij wedergeboren zijn. En we zijn niet door de hoge priester wedergeboren. Wel door Christus, maar niet in zijn hoedanigheid van hoge priester. Pas sinds wij wedergeboren zijn, hebben wij, als behorend tot het volk van God, hebben wij een hoge priester. Want hij is hoge priester over zijn volk. En wat doet hij voor dat volk? Nou ja, alles wat nodig is. Voor de dienst aan God. Daar is de hoge priester voor. Die is verantwoordelijk voor die dienst, ook voor de dienst van de priesters. Of voordat de priesters de mogelijkheid hebben om God te dienen enzovoorts. En daarom hebben wij een hoge priester. Dat wil zeggen, hij doet aan ons alles wat nodig is om ons te doen opwassen tot zaligheid van de ziel. Beter natuurlijk om ons te doen opwassen tot zonen, want daar komt het uiteindelijk op neer. En meestal zeg ik, nou ja, de hoge priester is misschien een moeilijk begrip, maar dan vervangt u het voor het kinderniveau, vervangt u het door herder, dan bent u toch aardig in de buurt. Want wat de herder is voor de kudde, is de hoge priester voor het volk. Hij zorgt voor hen namelijk. En juist in dat verband zegt Hebreeën 3, dat hij getrouw is. Maar het had ook gelovig kunnen zijn, want het is echt hetzelfde woord. Dat hij trouw is aan degene die hem gesteld heeft. En daarna lees je over hem aan het eind van hoofdstuk 5. Dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd. Tijdens zijn aardse bediening overigens. In de dagen zijn vlees staat. Heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En dat is hetzelfde. Geloof, namelijk trouw. Daar leven wij uit. Een van de mooiste uitspraken in dit verband vindt u die hele snelle uit Galaten. Even kijken of ik hem zo snel vinden kan. Anders moet ik het Jan Juurling vragen. Maar. Galaten hoofdstuk 2. Waar staat in vers 20. Daar komt die uitdrukking geloof van Christus trouwens. Meerdere keren voor. Twee keer in vers 16 trouwens al. Van Galaten 2. Door het geloof van Jezus Christus worden wij gerechtvaardigd. Dan wel uit het geloof van Christus. Ook vers 16. En daarna vers 20. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat wil zeggen sindsdien, sinds ik wedergeboren ben. Sinds hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des van de. Door het geloof des zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft, enzovoorts. Voor zover ik in het vlees leef nu, voor zover dat leven is. Voor zover ik in het vlees leef, is dat door de trouw. Door het geloof van Christus. En daar heb je ook de aansluiting natuurlijk met de Hebreeënbrief. Dat laat zich raden, want in de Galatenbrief gaat het erom dat we niet zouden leven onder de wet. Maar integendeel zouden staan in de vrijheid en dus onder de genade. En hetzelfde geldt voor de Hebreeënbrief. Die leert ons dat we niet leven onder het oude verbond, maar onder het nieuwe. Maar dat is precies dezelfde waarheid uiteraard. En terug dan naar 2 Timotheus 3, vers 15... De schriften kunnen u wijsmaken tot zaligheid door het geloof van Jezus Christus. Door zijn trouw namelijk. Doordat hij trouw is, niet aan u en mij, maar aan degene die hem daartoe heeft aangesteld. En dat maakt het nog zekerder, overigens. Nou goed. En dan samenvattend vers 16 en 17, algemene stelling, los van de persoon van Timotheus. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk. Maar ja, daar hebben we al een paar keer uitgebreid over gesproken vanavond. Tot alle goed werk, tot goede werken welke God voorbereid heeft, hè? Tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dat is wat de schrift doet. En dat is de meest praktische formulering van het beginsel. Want wij zijn gewend aan de meer mystiekere uitspraken. Zo van Christus in ons. Opdat Christus in uw gestalte krijgen. En dat soort dingen meer. Of de geest, de heilige geest die in ons werkt. Dan ben je weer spiritueel, weet u wel. Dat is ook heel modern. Maar in concreto is het gewoon al de schrift. De Bijbel dus gewoon. Want je kunt natuurlijk zeggen, de Heer woont in ons, de Heilige Geest woont in ons en dat soort dingen meer. Ja, wat moet je ermee? Je kan het niet eens uitleggen. Toch? Langzamerhand vormen we daar een opvatting van, hebben we daar een idee bij en zo in de loop der tijd. Want toen ze mij leerden dat Jezus in mijn hartje woonde, wist ik echt niet wat dat was. Je neemt het aan, maar je gelooft ook in Sinterklaas, niet waar? Dat zal dan zo wezen, maar wat je daarbij moet voorstellen, weet je niet. Omdat het te mystiek is. Maar concreet, zegt de apostel in Efeze 5... wordt vervuld met de geest, maar als hij hetzelfde herhaalt in precies hetzelfde verband in Colossense, zegt hij, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En dan weet je wat het is. Dat is concreet en daar kun je ook wat aan doen. Want iemand, de Bijbel kan wel zeggen, wordt vervuld met de geest, maar hoe vervul je jezelf met de geest? Staat er als opdracht. En men negeert het dikwijls en gaat bidden opdat de Heer ons zal vervullen met zijn geest. Terwijl de Heer het aan ons bidt en zegt, word vervuld met de geest. Hè? En hoe doe je dat? Nou, het woord van Christus wordt rijkelijk in u. En dat kun je doen. Dat wil zeggen, daarvoor zijn we ook bij elkaar vanavond. Hè? Om ons te vullen met dat woord van Christus. En daar gaat het over. En dan met grote nadruk, al de schrift, namelijk heel de schrift in modern Nederlands, niet al de schriften, maar heel de schrift. Ik neem aan dat modernere vertalingen dat ook hebben. Heel de schrift als geheel namelijk. Want het mag dan zo zijn dat onze Bijbel bestaat uit verschillende boeken die samengevoegd zijn in één band, voor het gemak. Hè? Dat kan wel zo wezen. Maar de essentie ervan is dat al die verschillende boeken toch echt heus maar één auteur hebben. En dat is God zelf. En dat maakt het tot een geheel. Het totaal van wat God zwart op wit aan ons heeft nagelaten. Begrijp je me goed? Hij zal wat meer gezegd hebben in het verleden dan wij zwart op wit in onze Bijbels hebben. Maar dat is onze zorg verder niet. De Bijbel in zichzelf is compleet zo aan ons nagelaten. En daarom heet het niet alle schriften nu. Zo heette het wel in vers 15, maar in vers 16 al niet meer. Het is heel de schrift is van God ingegeven enzovoort. De Bijbel als geheel. De apostel Petrus geeft daar een nadere toelichting op. Je zou het eerder andersom verwachten, maar vooruit. Maar Petrus geeft daar een nadere toelichting op in 2 Petrus 1. Als hij zegt in vers 19... En wij hebben het profetisch woord. En hij zegt niet, wij hebben de profetische woorden. En hij zegt ook niet, we hebben de profetieën. Hij zegt, we hebben het profetisch woord. Dat is één ding. En iets is profetisch als het van Gods wegen komt. Dat wil zeggen als het van God geïnspireerd is, ten volle. En dus heel de Bijbel wordt daarmee aangeduid. Heel de Bijbel is profetisch. We hebben het profetisch, want profetie betekent niet dat het gaat over de toekomst. Profetie is het woord van God. Daarna stellen wij vast dat ook volgens de Bijbel zelf, God per definitie spreekt over de toekomst. logischerwijze, want hij is iets aan het opbouwen. En daar wijst hij op. God spreekt, zegt Jesaja, per definitie over de toekomst. En vandaar dat wij denken, profetie is, of een profetie is een toekomstvoorspelling. Maar dat is niet correct. Profetie is het woord van God. En dus, wij hebben het profetisch woord, enkelvoud, net als in 2 Timotheus 3, dat zeer vast is. Zeer vast. In tegenstelling tot wat algemeen gedacht of betwijfeld wordt, weet u wel. Maar het is zeer vast, die Bijbel. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, omdat het schijnt als een licht in een duistere plaats, namelijk in onze harten. Aan het eind van vers 19. En daarna, we hebben het profetisch woord dat zeer vast is, vers 20. Dit eerst wetende, dus het eerste wat je moet weten in verband met het profetisch woord dat zeer vast is. Het eerste wat je moet weten is dat geen profetie der schrift, die is ook een leuke, geen profetie der schrift, impliceren dat er wel verschillende profetieën zijn, in de zin van verschillende bijbelboeken in elk geval, maar dat het niettemin samen toch één schrift is, enkelvoud. Geen profetie der schrift, en geheel weer, is van eigen uitlegging, want de profetie, weer enkelvoud, dan zijn het ineens alle profetieën weer samen, want de profetie, dan wel het profetisch woord, is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen gods, mannen gods heten ze in het Oude Testament, hier heet het mensen gods, maar het is hetzelfde, dat waren wel verschillende, door de Heilige Geest gedreven zijnde, en dat is er weer maar één, die Heilige Geest, hebben gesproken. En dat ze laten we maar weer weg, want dat slaat toch nergens op, hè? Dat wil zeggen dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Dat wil zeggen, geen enkel bijbelboek, laat staan hoofdstuk, zou in zichzelf bestudeerd en uitgelegd worden. Want al die verschillende profetieën maken onderdeel uit van de hele schrift. En gezamenlijk hebben ze ook maar één schrijver. Dat waren niet die heilige mensen gods, maar het was de Heilige Geest, staat hier. En dat maakt de Bijbel tot één geheel, zodat men volgens Petrus verplicht is elke profetie, maar dus ook elk hoofdstuk, te lezen samen met al het andere wat die schrift nog meer te bedden brengt. Dat wil zeggen, het maakt onderdeel uit van het grote geheel. Met als gevolg dat wij dus psalm, ik noem maar weer een voor de hand liggend voorbeeld, hè. Wij lezen psalm 8 en vragen, omdat de psalmist dat vraagt, wie is de mens dat gij zijner gedenkt, of wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. Daarna lezen we Hebreeën 2 en daar staat dat het de Heer Jezus is. En toen zei de theoloog, ik weet nog precies wie, dat was Runia, van wie ik het hoorde tenminste, die zei, ja, maar zo werd het niet, het schrijven van de Hebreeënbrief past daar toe op. In de zin van, wij theologen, want hij denkt dat de schrijver van de Hebreeënbrief ook een theoloog is en een kamper gestudeerd heeft, niet waar? En wij theologen nemen een bijbeltekst en we passen het ergens op toe. Maar zo is het niet, want het is één geheel. En het ene schriftgedeelte zegt, dat gaat daarover. Huh? En zo vind je dat in het Nieuwe Testament natuurlijk zo zonder meer geïllustreerd. Als er steeds staat, gelijk ook gesproken is door de profeet Jesaja, en gelijk je ook in een andere psalm zegt, en Mozes zegt eerst, en Jesaja zei toen ook nog wat. Ja. Dat was Romeinen 10 enzovoort.
Ik heb gezien in Openbaring 19, vers 10, waar de getuigenis van Jezus in de geest en profetie.
Ja, het is één geest.
Ja.
En die bindt de Bijbel aan elkaar, en daar wordt nog meer bij gezegd. In de uitspraak, de getuigenis van Jezus is de geest de profetie. Je zou hem in gewoon Nederlands andersom zeggen trouwens, hoor. Je zou zeggen, de geest de profetie is de getuigenis van Jezus. In de zin van, de Bijbel heeft maar één inhoud, hij spreekt over de Heer Jezus Christus. En dat is weer zo, omdat die Bijbel maar één oorsprong heeft, namelijk zijn vader en God. Dat was Klaas Roosendaal, geloof ik, die dat zei, God spreekt maar over één ding. Hij spreekt alleen maar over zijn zoon. En dat ligt voor de hand natuurlijk. Maar waar het over gaat is één geheel. Als iemand mij vraagt, dat gebeurt niet zo vaak, maar soms wel, als iemand mij vraagt wat is nou het bijzondere van wat jullie leren, dan geef ik daar nooit echt antwoord op. Want dan geef ik een antwoord op het bijzondere van de wijze waarop we de schrift bestuderen, niet van wat we leren. En het bijzondere ervan is, helaas is het bijzonder, dat we inderdaad de Bijbel beschouwen als één geheel. In dat schrift, de schrift verklaart. Enzovoort. Hè? In het ene schriftgedeelte leg je naast het andere. En als je daar niet uitkomt, oké, dan hebben we er nog wel een paar. Enzovoort. Ik bedoel, het een bevestigt het ander. Dat is de bedoeling. Ik ben er ook van overtuigd dat als men dat niet doet, dan zal men ook nooit tot de conclusie komen dat dit het woord van God is.
Dan zou je eerst tegen hem als vader open. Hij vragen van hart.
Al wat de schriften gesproken hebben, ja. Heel de schrift gaat er dus om, hè. Al wat de schriften gesproken hebben. Men kende een deel ervan en een ander deel niet, maar men zou ze vergelijken. En dan zou men zien dat de schrift niet alleen spreekt over een verheerlijkte Christus in een koninkrijk, maar dat de schrift ook spreekt over een leidende Christus, om zo te zeggen. Want zo zei Petrus dat toen hij in 1 Petrus daar een prachtig voorbeeld van gaf, als antwoord op de Emmausgangers alsnog. In 1 Petrus 1, toen Petrus hier sprak, in 1 Petrus 1, vers 11 is het, ja. Daar spreekt hij over het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Dat is wel aardig, want hij had aan de ene kant vastgesteld, de schrift spreekt over het lijden van Christus, de andere kant over de heerlijkheid van Christus. En de enige conclusie kan maar zijn, niet dat het dus met elkaar in tegenspraak is, dat zou moeten wel een theoloog doen. Waarschijnlijk. Bij wijze van spreken dan. Maar Petrus zegt, nou ja, dat moet op een bepaalde volgorde, want het kan niet gelijktijdig zijn. En de enig denkbare volgorde is, eerst het lijden en dan de heerlijkheid, want die zou eeuwig zijn. En zo kom je tot conclusies. Zie? Schrift met schrift vergelijken noemen wij dat. Maar het is wat Petrus zegt. En het is het bijzondere van de wijze waarop wij met de Bijbel omgaan. We nemen hem als het woord van God en dus als één geheel. Als het niet het woord van God is, hoeft het ook geen, kan het ook niet eens één geheel zijn. En als je iets uit de Bijbel serieus wil nemen, dan moet je dus serieus nemen dat de Bijbel zegt dat het woord van God is. Wel, aangenomen dat het is, dan vergelijken we schrift met schrift. En dat is wat we doen. En komen daarna vanzelf tot de conclusie dat het ook inderdaad is wat het voorgeeft te zijn. Namelijk één geheel. Want dat vind ik het grote wonder van de Bijbel, persoonlijk. Dat het altijd klopt. Nee, theologie klopt meestal niet. Maar gewoon wat de Bijbel zegt, klopt. En soms lezen we het niet goed, maar dan hebben we andere schriftgedeelten die dat wel weer corrigeren. Zie? En zo blijven we ermee omgaan. En dat is wat Paulus tegen Timotheus zegt. Hè? Heel de schrift is van God ingegeven. Dat is jammer, want er had eigenlijk moeten staan begeesterd. Want dat is wat er staat. Er staat namelijk het woord geest bij. Het is zelfs één woord, hè, van God ingegeven. Theopneustos. En Theos, dat is God. En Pneuma, dat is de geest. Dus het is door de geest van God voortgebracht. Dat is precies wat Petrus dus ook zei. En hier valt het in de vertaling helaas weg. Want ingegeven is net iets te zwak. Het is van door God geïnspireerd. Lijkt mij trouwens ook goed Nederlands. En dat is een exacte vertaling van wat er staat. Het gaat om de geest van God. Die gewerkt heeft in die mensen Gods waarover Petrus sprak enzovoorts. Maar het is een geheel en als zodanig, en ik bedoel dus als geheel, is die schrift nuttig tot lering, wederlegging, verbetering, onderwijzing. Ik vat het meestal samen met één woord, is nuttig tot onderwijzing. Alleen staat het er met vier woorden. Want onderwijzing is nou eenmaal verbetering. Men wordt graag beter te worden van onderwijs. Niet financieel, broeder, nee. Maar inwendig, uiteraard. En dus lering, wederlegging, verbetering, onderwijzing. Het enige woord dat toelichting nodig heeft is het woord wederlegging. omdat het indruk wekt dat het betekent dat er iets weerlegd, wederlegd, iets weerlegd moet worden. Zo van, je kunt de Bijbel gebruiken om te discussiëren en om iets te wederleggen. En ik moet u zeggen dat dat niet de betekenis van het woord wederlegging is. In het Engels staat er reproof. En proof is bewijzen. En reproof is weer bewijzen. Opnieuw. Bij herhaling. En dat is wat het feitelijk ook betekent in de praktijk. Want lering, verbetering, onderwijzing heeft alles van doen met dat dingen herhaald worden. Steeds opnieuw. Het liefst elke keer op een andere manier, maar het komt elke keer op hetzelfde uit. Dat is het idee, hè? Dat is een van de regels, een van de beginselen van goed onderwijs. Men herhaalt. Steeds opnieuw, hè? Repetitie heet dat. Steeds herhalen dezelfde waarheden, dikwijls dan bij voorkeur met andere woorden. Dat is ook de kracht van retoriek. Men zegt steeds hetzelfde met andere woorden om iets ergens in te hameren, zal ik maar zeggen. En dat is wat het woord betekent. Voor zover ik weet, krijgen we hetzelfde woord, maar dan als zelfstandig naamwoord, ook te lezen in Hebreeën 11. Dat woord wederlegging. En daar is het vertaald met bewijs in Hebreeën 11, vers 1. Het geloof is vaste grond der dingen die men hoopt. Geloof is immers de basis van onze toekomstverwachting. Wij geloven in wat God gesproken heeft over de toekomst. Wij geloven het, dus hebben wij een verwachting van de toekomst. Hoop, moeilijker is het niet. Dit is geen filosofie, dit is gewoon een vaststelling van een simpel feit. Geloof is vaste grond der dingen die men hoopt. En nog een keer, geloof is bewijs in de zin van vaste grond, uiteraard. Is bewijs der zaken die men niet ziet. Bewijs is niet helemaal het goede woord dan, maar de betekenis van vaste grond wel. En daar gaat het dus om. En in 2 Timotheus 3 heet het dan wederlegging. Maar het betekent steeds opnieuw dezelfde dingen tegenkomen. En dat gebeurt als men profetie met profetie vergelijkt. Dan kom je bij herhaling dezelfde waarheden tegen. En zo hoort het ook. En dat bevestigt de dingen aan ons. En bovendien maakt het meteen ook in de praktijk de Bijbel tot het woord van God. En van die schrift staat dan, die is nuttig tot onderwijzing in het algemeen, viervoudig herhaald, in de rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, niet in de wet als zodanig, niet in het oude verbond, maar in het recht Gods. En het recht Gods, de rechtvaardigheid Gods, houdt in dat punt 1, dat wij gerechtvaardigd zijn, namelijk God heeft ons vrijgesproken, ons gemaakt tot zijn kinderen, heeft ons wedergeboren doen worden, maar het recht daarvan, de rechtvaardigheid daarvan, heeft als consequentie dat waar wij kinderen Gods zijn, zijn we dus dienstknechten van God, want een kind verschilt er niets van een dienstknecht, zegt mijn Bijbel. Het zijn dienstknechten Gods, maar bovendien ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen met of van Christus, zoals Romeinen 8 dat zegt. En daarin worden wij onderwezen. En naarmate dat woord in onze harten woont, zullen wij ook beleven dat wij zijn eigendom zijn. Niet omdat het ons bij herhaling verteld wordt, maar omdat het langzamerhand tot ons doordringt. Het bepaalt ons bewustzijn namelijk. Zie? En het heeft tot gevolg opdat, dat is vers 17, het heeft tot gevolg dat wij volmaakt zijn. In de zin van dat wij volmaakt zijn toegerust tot alle goed werk, want dat was de bedoeling.